Goedenavond. We hebben vanavond niet het makkelijkste gedeelte van het boek Exodus voor ons. Het vergt nogal wat van ons, maar we zullen ons samen daar dapper doorheen slaan. Het gaat vanavond om de parasha Hamishpatim. Dat streepje hoort er niet in hoor, kleine vergissing. Hamishpatim, dat betekent de voorschriften. Het hele zinnetje luidt ve'ele, dat betekent en dit. En dat werk moet je erbij denken. En dit zijn de voorschriften. Mishpat, dat is een bekend Hebreeuws woord voor gebod of voorschrift of wet. Dit zijn de voorschriften. En dat zijn er heel wat. Het gaat over de Hebreeuwse slaaf en een heleboel andere wetten. Het gaat over de drie grote feesten, over Gods geleide dat hij belooft voor als ze nu op reis gaan. Het gaat over het verbondsboek en het verbondsbloed. Exodus 21 tot 24, we gaan het keurig in tweeën verdelen. Ik zei al het woord verbondsboek. In het Hebreeuws Sefer HaBerit, Berit is het woord voor het verbond. En later lezen we in hoofdstuk 24 dat Mozes alles moest opschrijven wat de Heer hem gezegd had. En dat slaat dan blijkbaar op die hoofdstukken 21 tot 23. En dat levert dan samen het verbondsboek op en Mozes leest dat aan het hele volk voor. En we zullen zien dat dat verbondsboek een uitwerking is van de 10 geboden. De ene gebod komt er uitvoeriger aan de orde dan de andere. Maar volgens mij wordt op alle 10 geboden wel op een of andere wijze gezinspeeld. Je zou kunnen zeggen, we hebben te maken met de 10 geboden. Of beter gezegd de 10 woorden, zoals de rabbijnse traditie ze noemt. Asheret Hadibrot, de 10 woorden. En we gaan direct zien hoe ze in deze hoofdstukken op een of andere wijze allemaal aan de orde komen. En bij het eerste stukje is dat al heel erg opvallend. Het gedeelte over de Hebreeuwse slaaf. Daar gaat het over het eerste woord. Als ik het zeg woord, dan is dat om een beetje het woord gebod te vermijden en om voortdurend te verwijzen naar de Joodse telling. Die is bijna helemaal hetzelfde als waarmee we vertrouwd zijn. Alleen het eerste woord is dan die uitspraak, ik ben de Heere die u uit het land Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Israël is een volk dat bevrijd is uit de slavernij. En daarom is het mooi dat het ook begint met een uitwerking, een heel specifieke toepassing van dat eerste woord. Want het gaat over de vrijlating van Hebreeuwse slaven. Rabbi Nachmanides zegt, er is hier ook heel duidelijk een zinspeling op het vierde woord. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. De zevende dag van de week. En het zevende jaar wordt het Sabbatsjaar genoemd. Dat komt later in Leviticus 25, vers 4 en vers 8 wel aan de orde. Maar dat is het zevende jaar en dat heet ook een Sabbat. Maar dan een jaarsabbat of een Sabbatsjaar. En daarmee is het vierde woord ook al aan de orde gesteld. Het vijfde woord, eer uw vader en uw moeder, komt hier aan de orde. Want het gaat in deze voorschrift om de verhoudingen in het gezin tussen man en vrouw, tussen man en kinderen, vrouw en kinderen. En het zevende woord, dat is, gij zult geen overspel plegen. En dat lijkt misschien een beetje merkwaardig, maar we gaan het straks ook hebben over de vrouw van de slaven of over de slavin. En de bijzondere zorg die de Torah daarvoor aan de dag legt. En daarin komt het respect van God voor de vrouw tot uitdrukking. Een respect dat alle Israëlieten horen te hebben. Dat komt direct vanzelf aan de orde. Dus eigenlijk zie ik hier zinspelingen op maar liefst 4 van de 10 woorden. Oh, dat gaat niet goed. Dit gaat wel goed. Het is eigenlijk heel merkwaardig dat de hele wetgeving, even afgezien van de 10 geboden, begint met dit merkwaardige voorschrift voor de Hebreeuwse slaaf. Het woord Hebreer is al merkwaardig. Het betekent een van jullie, een van de Israëlieten, die als nakomelingen van Heber werden beschouwd. Die vinden we in Genesis 10. Als een van de voorvaders van Israël. Maar Heber betekent ook de doortrekkers. Het zijn degenen die van over de rivier gekomen zijn, van over de Eufraat. Abraham was al een Hebreër. De situatie is deze, dat een Hebreër verarmd kan raken, door wat voor oorzaak dan ook, eigen schuld of niet. Dat is de situatie die we al vinden verondersteld in Leviticus 25. Het kan ook zijn dat hij als straf voor gepleegde wandaden door het hof ertoe wordt veroordeeld als slaaf te dienen. Maar het is nooit zo dat hij voor altijd slaaf is. Dat slavenwerk duurt niet langer dan 6 jaar. Dat betekent in feite ook dat eigenlijk hij dus geen echt slaaf is geworden. Het is eigenlijk 6 arbeidsjaren die verkocht worden. En dan, na die 6 jaren, mag hij vrij uitgaan met alles wat van hem is, inclusief zijn vrouw en zijn kinderen. Tenzij de meester zelf hem in die periode van 6 jaar een vrouw gegeven heeft. Die vrouw blijft dan eigendom van de meester, want de slaaf heeft van zichzelf niets. En als hij kinderen bij haar gekregen heeft, dan zijn die ook van de meester. Dus na 6 jaar zegt de meester, je bent vrij, je mag volgens de wet nu naar huis gaan, maar je vrouw en je kinderen blijven bij mij. En dan is het mogelijk dat de slaaf zegt, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Dat is zeer merkwaardig dat daar als eerste staat, ik heb mijn heer lief. Je zou zeggen, dat is helemaal niet relevant, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat hij voor zijn vrouw en zijn kinderen voelt. Maar er wordt ook verondersteld, mijn heer, dat is niet de heer in de hemel, maar dat is zijn meester, dat hij het ook doet uit liefde voor de meester. Dat wordt als vanzelf daarbij verondersteld. En als hij dan bereid is zijn liefde in een daad om te zetten, dan is dat de daad dat hij eeuwig slaaf. Als hij, zolang als hij leeft op aarde. En dat is geen 6 jaar meer, dat is een onbepaalde tijd. Zolang hij leeft. Dat moet dan ook zichtbaar gemaakt worden en daarvoor wordt hij gebracht bij de Elohim. Dat is normaal het woord dat goden betekent. In vers 6 vind je dat ook in de Statenvertaling. Maar de herziene Statenvertaling heeft daarvan gemaakt de rechters. Zo wordt het namelijk vaak opgevat. Die zijn een soort vertegenwoordigers van God. Modernere vertalingen geven dat dan ook heel vaak weer met de rechters. Ik ben daar niet zo happy mee. Ik ben daar niet van overtuigd dat dat de bedoeling is. En je ziet dan ook bij andere vertalingen dat die denken dat het eigenlijk gewoon God betekent. Want Elohim is ook gewoon de naam van God met een hoofdletter. Breng zo iemand bij God. Vandaar dat de Nieuwe Bijbelvertaling hier vertaalt het heiligdom. Breng zo iemand bij het heiligdom. Dat was de tabernakel, dat was later in het beloofde land de tempel. En daarbij het heiligdom moest zo iemand dan eeuwig tot slaaf gemaakt worden. Nou, het verband met Yeshua is hier heel opmerkelijk. Er zijn 3 opmerkelijke plaatsen in de Tenach waar gesproken wordt profetisch of typologisch over het oor van Yeshua. In de eerste plaats is dat in Psalm 40, vers 7. Een beetje hangt van de vertaling af. Ik denk dat de grondgedachte is, u hebt mij oren uitgegraven. Als iemand die een lichaam boetseert en daarin ook oren aanbrengt. Zeg maar, u hebt mij geopende oren toebereid. En dat oor, dat is dan als het ware een deel voor het geheel, een pars pro toto, zoals de literatoren dat noemen. Vandaar dat Hebreeën 10 vers 5, dat is dan wel vrij weergegeven, zoals het uit de Septuaginta komt. Daar staat gewoon, u hebt mij een lichaam toebereid. Alsof dat ene oor staat voor het hele lichaam. Zo begint het. Yeshua is geboren als mens in deze wereld met een toebereid lichaam en vooral een toebereid oor om te luisteren naar zijn hemelse vader. Vandaar ten tweede in Psalm 50 vers 4, in de Jesaja 50 vers 4, in een van die prachtige profetieën over de leidende knecht des Heren, daar staat dat u hebt mij als een leerling leren spreken, elke morgen wekt u mij het oor. Dat wil zeggen, spreekt u mij aan en doet u een appel op mijn gehoorzaamheid. En dan de derde schriftplaats is hier in Exodus 21, waar het gaat om zijn eeuwige toewijding tot in de dood. Uit liefde tot God, want dat was de Heer en Meester van Yeshua toen hij op aarde was, maar ook uit liefde tot zijn vrouw, of je daarbij nu denkt aan Israël in de Tenach of aan de gemeente in het Nieuwe Testament. Dat is niet een uitgegraven oor, dat is niet een gewekt oor, dat is een doorboorde oorschelp. Het zij dat dat gebeurde bij het heiligdom, of dat het gebeurde in het huis van de meester. Het was een soort brandmerk. Zo iemand liep met een groot gat in zijn oorschelp. Als die over straat liep, dan wisten alle mensen, hé, daar heb je een man die beloofd heeft eeuwig slaaf te willen zijn, uit liefde tot zijn meester en tot zijn vrouw en zijn kinderen. Bij Yeshua vinden wij dat slavenaspect op drieënlei wijze. Hij is Heer, hij is Christus, hij is Messias en tegelijkertijd is hij ook net als deze Hebreeuwse slaaf, eeuwig slaaf. In Matteüs 10, 20, vers 28 gaat het om zijn verleden, dat wil zeggen zijn komst in deze wereld. Want daar staat, ik ben niet gekomen, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. In Johannes 13, vers 1 tot 11, waar we de geschiedenis van de voetwassing vinden, gaat het om de dienst die hij nu aan ons verricht, ons de voeten te wassen. Of ruimer voor ons tussen beiden te treden. Denk maar aan Romeinen 8, aan Hebreeën 7, aan 1 Johannes 2. Allerlei versen die spreken over zijn hoge priesterschap, over zijn voorspraak bij de Vader. En last but not least, want dat is nu juist het meest opmerkelijk in verband met dat eeuwig slaaf zijn. In Lucas 12 vers 37 zegt hij dat als hij terugkomt van de bruiloft, hij zijn dienstknechten zal doen aanliggen en dat hij zelf hen zal dienen. Hij is tot Heer gemaakt over alle dingen en tegelijkertijd blijft hij eeuwig slaaf uit liefde voor de zijnen en uit liefde tot God. Zodat hij zelf straks in het Koninkrijk Gods, leren we uit Lucas 12, ons nog zal dienen. Zich zal omgorden, het zijn de omgedraaide rollen als het ware. Hij is degene die ons dient en wij die aanliggen aan tafel. Daarnaast vinden we, naast het gebod voor de Hebreeuwse slaaf, ook het gebod voor de slavin. Een Israëliet kon gedwongen zijn zijn dochter te verkopen. Ja, verkopen klinkt een beetje vreemd, maar het betekent dat hij haar weggeeft tegen een bruidsprijs. Nou ja, dat is eigenlijk een koophandeling. Hij verkoopt haar en krijgt daarvoor een bruidsprijs. In zekere opzicht, maar daar wil ik nou niet over uitweiden, heeft God dat ook gedaan. Hij heeft zijn volk, om redenen die de schuld van Israël zelf betrof, hij heeft zijn volk eigenlijk verkocht aan de volkeren. Maar hij zal haar ook weer terugkopen. De geboden die hier gegeven worden, hebben allemaal dit als inhoud dat de vrouw respectvol behandeld moet worden. Je mag een bijvrouw niet in het zevende jaar, als je genoeg van haar hebt, wegsturen in de zin van verkopen of weggeven aan een andere man. Dan moet je haar laten terugkopen door haar vader, door haar familie als ze je niet bevalt. Je mag haar ook niet aan buitenlanders verkopen. Je mag haar dus niet behandelen als een gewone slavin. En als je er nog een bijvrouw bij neemt, dan mag je die eerste niet tekort doen. En als ze je echt niet meer wil hebben, dan moet je haar in het zevende jaar vrij uit laten gaan. Dan is ze vrij om terug te keren naar haar familie. Als we dat soort geboden op ons laten inwerken, op ons 21ste eeuwse mensen, maken ze op ons nogal een negatieve indruk. Wij zouden zeggen, waarom heeft God niet meteen al dat gedoe afgeschaft? En zo in de vrouw de plaats gegeven die ze eigenlijk pas in het Nieuwe Testament, maar ook bij de laatste profeten in het Oude Testament, bij Malachi, pas lijkt te krijgen. Waarom dit? En het antwoord is dat je je gezichtspunt moet veranderen. Je moet het niet bekijken vanuit ons moderne gezichtspunt, maar vanuit het gezichtspunt van de toenmalige tijd. waarin vrouwen met grote willekeur werden behandeld, zowel door hun vaders als door hun mannen. Ten opzichte van die situatie zijn dit juist bijzonder humane wetten. En dat geldt voor heel veel Sinaïtische wetten. Je moet ze bekijken vanuit de situatie van toen. We kunnen dat vergelijken met een heleboel oudere volkeren. En dan, we zullen straks daar ook voorbeelden van zien. Dan kwam zij daar veel beter af dan bij die oudere volkeren. Maar dit komt niet overeen met Gods volle gedachte ten aanzien van de positie van de vrouw. Maar dat neemt tijd. Dat was in die tijd gewoon onmogelijk om dat allemaal revolutionair te veranderen. Daar zouden de Israëlieten zelf ook niet aan toe geweest zijn. Nou, ik heb u al gezegd, dat verbondsboek is een uitwerking van de decaloog. Dat is een ander woord voor de 10 woorden, de 10 geboden. Bij de voorschriften over de Hebreeuwse slaven en slavinnen hebben we al gedacht aan het eerste, het vierde, het vijfde en het zevende woord vooral. We krijgen nu in hoofdstuk 21 in de volgende verse het zesde woord, gij zult niet doden. Het achtste woord volgt daarna, dat gaat helemaal door tot het eind van hoofdstuk 22. Dat is het woord dat zegt, gij zult niet stelen. Dan het negende woord, gij zult geen vals getuigenis spreken. En dan nog het vierde woord over het gedenken van de Sabbatdag. En dan aan het eind hebben we nog te maken met een epiloog, een vrij lange van 14 versen, met onder andere een zinspeling op het derde woord. Gij zult de naam des Heren niet ijdel gebruiken. En het eindigt met het tweede woord. Volgens de Joodse telling. Dus als je het op een rijtje zet, dan wordt op alle 10 woorden gezinspeeld. Soms maar heel beperkt en zijdelings, soms heel uitvoerig. Maar in elk geval voldoende om te kunnen zeggen, dat hele verbondsboek heeft als kern dat het een uitwerking vormt van de 10 geboden die de Heere gegeven had. En dat betekent dat we nu komen tot het zesde woord, doodslag. En wat ons opvalt, dat is de geweldige precisie, de nauwkeurigheid en gedetailleerdheid, nu al in zo'n vroeg stadium waarmee God deze dingen behandelt. En in de eerste plaats begint het daarmee dat als iemand een moord gepleegd heeft, dus een echt moord met voorbedachte raden, dan past daarop maar één straf en dat is de doodstraf. Maar er is ook al de situatie dat iemand een ander wel gedood heeft, maar dat eigenlijk niet van plan was. Hier zie je heel belangrijk dat ook in de wet van God de innerlijke motivatie een rol speelt. Het gaat niet alleen maar om wat iemand doet en de gevolgen van die daden. De gevolgen zijn hetzelfde, in beide gevallen sterft iemand. Maar voor de beoordeling van de zaak en voor de strafmaat is het heel belangrijk wat iemands motivatie was. Doodstraf of dood door schuld is veel minder erg dan moord. En daartussendoor staat een heel merkwaardig zinnetje dat mij zelf zeer trof. En dat van erg groot belang is voor mensen die nadenken over het wereldbestuur van God. Over God die dingen wil of die dingen toelaat. Ik had er van de week nog een maildiscussie over met iemand, omdat het zo'n lastige problematiek is. Hier wordt zomaar even in een tussenzin gezegd. Jij hebt die persoon gedood, het was jouw bedoeling niet, maar het was Gods bedoeling wel. Rashi zegt, de bekende rabbijn, dat kan zijn bijvoorbeeld omdat God de dood van de betrokkenen wilde. Nou, daar schieten 10, 20 vragen door mijn hoofd. Moet God daar dan net mij voor gebruiken als jij degene bent die die doodslag heeft gepleegd? Zijn daar geen anderen? Kan die niet een meteoor op zijn hoofd laten vallen of zo? Heel veel vragen. Door dat ene kleine tussenzinnetje. Vragen die ons veel te ver zouden voeren. Wat van ons van belang is, is in de eerste plaats dat God daar niet lichtvaardig over doet. Oh, je bedoelde het niet zo, oh, dat geeft het niet. Het is dood door schuld, het is doodstraf, oké. Nee, het is een heel ernstige aangelegenheid. Maar zo iemand heeft niet de doodstraf verdiend. Hij moet vluchten naar de vrijstad. Dat wordt hier maar heel kort aangestipt. Dat komt heel uitvoerig aan de orde in nummer 35 en nog eens in Deuteronomium 19. En als ze in het beloofde land zijn aangekomen, dan zien we in Jozua 20 dat uitvoerig beschreven wordt, hoe die vrijsteden werden aangewezen. Volgens Rashi was er ook in de woestijn al een dergelijke plaats waar de doodslager naartoe kon vluchten. Dus hij moet vluchten. Het was zelfs zo dat als de bloedwreker hem in handen kreeg voordat hij bij die vrijstad was aangekomen, dan kon hij hem vrijelijk doden. Dus hij moest echt vluchten om zijn levenswil. Maar als hij dat deed, dan was hij veilig. De zaak werd dan bekeken door de oudste van zo'n vrijstad en dan was hij vrij. Maar vrij, dat wil zeggen, hij moest dan blijven wonen in de vrijstad tot de dood van de hoge priester. Dus aan de ene kant geen doodstraf, aan de andere kant, het was toch geen geringe zaak. En dat mocht die persoon zijn leven lang voelen. Heel merkwaardig is natuurlijk dat we dezelfde situatie hebben van Israël ten opzichte van de Messias. Je zou kunnen zeggen in Handelingen 2 vers 23, daar geeft Petrus op de Pinksterdag aan de ene kant aan, jullie zijn doodslagers. Ondanks het feit dat de Romeinen het hebben uitgevoerd, is er natuurlijk veranderd dat niets aan het feit dat het op aandringen van Israël was. En het boek Handelingen zegt wel een keer of vijf dan ook ronduit, ze zijn doodslagers. Maar, jullie hebben het in onwetendheid gedaan, lees ook Handelingen 3 vers 17. Jullie hebben het in onwetendheid gedaan, jullie zijn geen moordenaars in de letterlijke zin. Jullie wisten niet wat je deden, zoals Yeshua zelf al zei aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En om die reden krijgen zij een vrijstad aangeboden. En die vrijstad is Yeshua zelf. Door de toevlucht tot hem te nemen, zouden ze veilig zijn en ontkomen aan het oordeel van God. In vers 15 hebben we een heel bijzonder geval. Dat gaat over de slaan van de ouders. Zonder dat daarbij verondersteld wordt dat dat per se met dodelijke afloop zou moeten zijn. Dat betekent dat het slaan van de ouders op hetzelfde niveau wordt gesteld als het vermoorden van de medemens. Omdat het je ouders zijn, wordt de geringere daad, want slaan is minder erg dan vermoorden, de geringere daad toch even zwaar aangerekend. Dus dat is nog weer een ander element. Het maakt ook uit wie je slaat, doodslaat met fatale gevolgen, ja of nee. Daartussendoor, ik heb dat ook even tussen vierkante haken gezet, vind je in vers 16 en 17 over het ontvoeren van een mens. Eigenlijk is dat een zinspeling op het achtste gebod. Gij zult niet stelen. En de ergste vorm van diefstal is wanneer je iemand van zijn vrijheid berooft. Vandaar dat ook daar de doodstraf op stond. Want het is de hoogste aantasting van de menselijke waardigheid. Als je iemand van zijn leven berooft, dat is niet veel erger dan dat je iemand van zijn vrijheid berooft. Want in beide gevallen ontmenselijk je de ander. En daarbij ook weer de zinspeling op het vijfde gebod, waarbij het gaat om het eren van de ouders. Er zijn nog een paar bijzondere gevallen. Als je iemand slaat, maar je hebt hem niet gedood, maar er komt schade uit voort, verwonding bijvoorbeeld, dan draai je voor alle kosten op. Simpel principe, dat wil niet te veel over onze rechtspraak spreken, maar als iedereen die gestolen had niet alleen de gevangenis in ging, maar ook de rest van zijn leven moest gebruiken om het gestolene terug te betalen, zou daar een goed effect van uitgaan. Met volgende punt hebben we weer zo'n kwestie van een wet die naar ons gevoel onbillijk is, maar die dat niet is tegen de achtergrond van die tijd. Als je een slaaf had, en die gaat niet over die Hebreeuwse slaaf, die gaat het over een echte slaaf, dat is een heiden, die je op de markt gekocht hebt, of een krijgsgevangene, en je doodt die slaaf, dan krijg je daarvoor een geringere straf dan wanneer je een vrij persoon gedood had. En wij zeggen dan onmiddellijk, hoezo? Een slaaf is toch ook een mens? Is die soms minder waard dan zijn meester? Maar dat is niet de goede manier om er naar te kijken. Op zichzelf is dat terecht. En daarom zeg ik weer, dit is nog niet een wet die ten volle Gods gedachten hierover tot uitdrukking brengt. Maar het, relatief gesproken was het onnoemelijk veel beter dan het lot van slaven in het algemeen. Zelfs in de Romeinse tijd, en dat is toch 1500 jaar later, werd een Romein niet gestraft als hij zijn eigen slaaf doodde. Die slaaf was zijn bezit, zijn eigendom, daar mocht hij mee doen wat hij wou. En als hij hem doodmaakte, dan kraaide daar geen haan naar. En zo is dat hier niet. Dus je moet het net andersom zien. Juist omdat het een mens is, ook al is het maar een slaaf, dan werd dat wel degelijk bestraft. En vandaar ook in vers 26, 27, wat voor schade je hem hebt bedacht, die schade moet volledig vergoed worden. Vers 22 tot 25, precies hetzelfde verhaal. Het leven van de moeder, zo lijkt het, is meer waard dan dat van de ongeboren baby. Als je een zwangere vrouw doodt, opzettelijk, dan ontvang je de doodstraf. Maar als alleen haar kind in de moederschoot gedood wordt, dan kom je er met een lichtere straf van af. En ook daarvan zou je kunnen zeggen, hoezo? We hebben in de hele abortusdiscussie altijd grote nadruk op gelegd dat ook het ongeboren leven alles waard is en volledige menselijke bescherming verdient. Maar ook hier moet je het weer relatief zien. Het betekent ten opzichte van die tijd wel degelijk een zekere mate van bescherming van het ongeboren leven. Het gaat nog niet zo ver als wij het zouden wensen, maar nogmaals, daar gaat een hele ontwikkeling overheen. En die ontwikkeling zie je door de hele Bijbel heen. Je ziet dat al tussen de Tora en de laatste boeken van de Tenach, en je ziet dat nog duidelijker in het Nieuwe Testament. God gaat met zijn volk een geschiedenis door de tijd. En elke keer brengt hij ze wetten bij die ze op dat moment aankunnen, die ze kunnen hanteren. Waardoor ze al zullen verschillen van de volkeren om hen heen. Zo moet je ze bekijken. Ook al voldoet het nog niet aan veel, veel latere eisen. Laten wij goed bedenken dat wij heel anders erover denken als gevolg van vele eeuwen christendom. Dat wil zeggen, vele eeuwen Bijbels denken. Dus dat wij er strenger tegenaan kijken, komt juist op grond van dezelfde Bijbel. Maar in de Bijbel zelf zien wij een zekere ontwikkeling. Zodat God elke keer zich aanpast, maar tegelijkertijd zijn volk boven de algemene gangbare wetten en gebruiken probeert uit te tillen. Nog weer anders wordt het als een stier een mens doodt. In dat geval moet de stier gedood worden. Hij wordt behandeld als een mens. Hij moet zelfs gestenigd worden. Maar als de eigenaar wist dat de stier stotig was, nou, u kunt zich wel voorstellen wat dat betekent, of hebt u dat woord nog nooit gehoord. Als hij wist dat dat beest een bedreiging was, dan is hij ten volle verantwoordelijk. Dan is hij in feite schuldig aan het leven van die mens die door die stier gedood is. Dan zou hij in principe ook de doodstraf moeten krijgen, maar in feite is het dood door schuld, zodat al onmiddellijk daarbij een zachtere maatregel wordt aangenomen. En dat is een afkoopsom. Want het is natuurlijk geen kwestie van een echte moord. Is het slaaf, dan is ook hier weer de straf minder. Maar tegelijkertijd wordt er ook niet over gedaan alsof het helemaal niks betekent. Alsof een slaaf geen mens zou zijn. Er moet in elk geval een vergoeding plaatsvinden, waarmee slaven in bescherming worden genomen. Want je weet, als ik een slaaf wat aandoe, of als mijn stier hem wat aandoet, dan gaat me dat geld kosten. Ook voor slaven is er in elk geval een zekere waardering. Er staat zelfs precies bij wat die waardering is, 30 sikkels. Als je dat vergelijkt in Leviticus 27 met die van een vrij mens, dan is dat 50 sikkels. Dus een slaaf heeft een waarde van 60%, zou je kunnen zeggen, van een vrij mens. Wij vinden dat hij ook 50 sikkels zou moeten opbrengen. Dat is weer onze gedachte. Maar zo moet u niet kijken. U moet zeggen, hé, dat had er nog 30 sikkels meer dan bij de Romeinen bijvoorbeeld, voor wie een slaaf helemaal niets betekende. Heel merkwaardig is natuurlijk dat dit ook de prijs is waarvoor Yeshua is verraden, zoals dat al is aangegeven in Zacharia 11, vers 12, en zoals dat geciteerd wordt in Matthäus 26, met verwijzing naar die tekst in Zacharia. 30 sikkels, de prijs van een slaaf. We komen tot het achtste woord, diefstal. En ook weer in allerlei gedetailleerde vormen. Bijvoorbeeld een stier komt om, door jou toedoen, dan moet je dat vergoeden. Ik sta echt verbaasd van als ik dit allemaal lees. voor wat voor details de Heere God oog heeft, dan kunnen onze wetgevers wat van leren. Maar die hebben dat ook in de loop van de eeuwen wel geleerd. Bijvoorbeeld, de wetgever zegt, oké, als door jouw schuld die stier verloren gaat, dan moet jij daarvoor opdraaien. Jij moet verhoeden. Jij moet de prijs betalen van een levende stier. Maar het dode dier is voor jou. En als een levende stier een andere stier doodstoot, dan moeten beide stieren worden opgedeeld. De levende stier wordt verkocht en het bedrag gaat naar beide, de schuldige en de benadeelde en de dode stier ook. Als iemand een diefstal pleegt, ik zei straks al, wat zou het mooi zijn als hij alles moest terugbetalen wat hij gestolen had. Hier wordt zelfs gesproken, althans in deze vertaling, in andere vertalingen is de nummering wat anders helaas, maar in 22 vers 1 wordt zelfs gezegd dat als hij een rund steelt, dan moet hij 5 runderen als vergoeding geven. 5 keer zoveel. Heel merkwaardig is dit gebod. Als je 's nachts een dief tegenkomt, en je slaat hem dood, dan ben je niet schuldig. Denk maar aan de recente discussie. Als je een inbreker in je huis hebt en je geeft hem een pak slaag, zodat hij daarbij zelfs gewond kan raken, ben je dan schuldig? Tot dusver was het zo, dankzij onze linkse regeringen, dat dan de slager, de klappengever, in de gevangenis, in de boevenwagen werd afgevoerd. Nou ja, een beetje overtrekkelijk gezegd. Maar hier wordt gezegd, als je hem 's nachts doodslaat, is dat niet erg. Als je het overdag doet wel. Nou, dat is nou toch wonderlijk. En de gedachte daarbij is blijkbaar, ja, als je midden in de nacht iemand bezig tegenkomt die zich aan jouw goederen vergrijpt, je weet niet wie het is. En vooral, je kunt niet om hulp roepen. Je staat er helemaal alleen voor. En als dat betekent dat dat het leven van de dief kost, oké, vooruit dan maar. Maar overdag is het een heel andere situatie. Je weet met wie je te maken hebt. Je weet of het een sterk of een zwak persoon is. Je kunt zelfs anderen erbij roepen. Dan kan je niet zomaar je gang gaan. En dat is eigenlijk het principe waar de laatste jaren ook nogal die politieke discussie over is geweest. Je kunt niet zeggen, hij komt binnen om zich aan mijn spullen te vergrijpen, dus ik schiet hem overhoop. Want wat jij doet, moord, is veel erger dan wat die dief van plan was. Tenzij dat het geval is van zelfverdediging. Nou, onze wetboeken zijn uitermate uitvoerig. Maar hier in deze 3 hoofdstukken stuiten we al op een mate van detaillering waarin je ziet dat ook de Heere God ons wil bijbrengen dat niet alle gevallen gelijk zijn. En dat je oog moet hebben voor allerlei genuanceringen en allerlei verschillen. In heel primitieve culturen is er vaak maar 1 straf. Alles wordt gelijkelijk behandeld, namelijk de doodstraf. Of uitstoting uit de gemeenschap. Daar zit die nuancering niet in. Daaraan kan je zien dat dit een beschaafd volk is. Ook al is het nog niet op het niveau zoals wij het zouden wensen. Die detaillering wijst erop dat geen 2 gevallen hetzelfde zijn. En dus ook niet op dezelfde manier mogen worden behandeld. Als er gesproken wordt over het feit dat je je koeien niet mag laten weiden in de weide van een ander. Dan veronderstelt dat natuurlijk al het land Kanaan. Dit zijn niet voorschriften alleen maar voor de woestijn. Dit is een blijvend verbondsboek. Het gaat ook over de situatie zoals die straks in het beloofde land zou zijn. Waar het bijvoorbeeld ook kon gebeuren dat jij je stro wil afbranden en per ongeluk slaat het vuur over naar het land van een ander die nog het koren op zijn veld heeft staan. Jij bent verantwoordelijk. Steeds gaat het om dat, al staat het woord nergens, om het principe van de verantwoordelijkheid. Jij ben dan verantwoordelijk voor bepaalde situaties, ook al gebeuren er dingen die jij niet bedoeld hebt. Verantwoordelijkheid komt van antwoord geven en daarin zit het woord woord. God richt het woord tot jou. Mens, waar ben jij? Waar ben je mee bezig? Wat doe je? En jij hebt antwoord te geven. In het Engelse responsibility is het datzelfde. Je geeft respons aan degene die jou ter verantwoording roept. Het kan ook zijn dat iemand jou wat in bewaring heeft gegeven. Ook weer een heel actueel probleem. Als je je geld bij de bank in bewaring geeft en de bank speculeert daarmee. Nou ja, je kunt het allerlei moderne situaties verzinnen waar je soortgelijke principes te maken hebt. Dan, iemand heeft het gestolen, dan moet die dief dubbel terugbetalen. Of de bewaarder ervan. Die had moeten zorgen dat het niet werd gestolen. En dat En daar is hij verantwoordelijk voor dat het verdwenen is. Als een dier van een ander sterft dat aan jou is toevertrouwd of het wordt gestolen, dan kun je bepaalde situaties door een eed verklaren dat je niet schuldig bent. Als je dat niet kunt opbrengen, en een eedzwering is nog steeds een hele zware aangelegenheid, niet alleen maar voor de wet, dat je van mijn eed beschuldigd kan worden, maar iedereen die besef heeft van God, die weet dat als je iets voor Gods aangezicht uitspreekt, dat je dat zwaar wordt aangerekend. In de middeleeuwen hadden ze daar nog veel sterker besef van, want dan kon het Gods oordeel over je komen als je op die manier een eed pleegde. Mijn eed pleegde. Dus als hij niet durfde te zweren, niet kon zweren, niet wilde zweren, dan moest hij vergoeden. Vers 16 en 17 zijn ook van bijzondere betekenis, omdat het daar gaat over een situatie van verleiding. Een man heeft een maagd, een dochter in huis, en zij wordt verleid door een man. Dan moet hij een vergoeding geven aan de vader. Nogmaals, het stuit ons tegen de borst dat over die manier over dochters wordt gesproken, in termen van geld. Je dochter verkopen, je dochter is verleid en er moet een vergoeding betaald worden. Maar dat komt door een situatie, zoals je die in Afrika nog heel vaak hebt, waarin een bruidsprijs betaald moet worden. Waarin, kijk, zonen die kun je gebruiken door ze in te zetten op het land. Aan dochters verdien je niks, daarom is de bruidsprijs ooit uitgevonden. Je hebt dan tenminste ook nog wat aan de dochter. Als je dan een dochter krijgt, dan denk je niet meteen van, hè, weer iemand die me niet kan helpen op het land. Nee, maar je krijgt daar in elk geval straks geld voor als er een man komt om haar tot zich te nemen. Dus als die dochter verleid wordt door een man, dan is ze als het ware tweedehands. Welke man wil haar dan nog hebben? En je kunt ook niet zeggen dat er niks gebeurd is, want dan komt die man vanzelf achter en dan zijn de rapen gaar. Met andere woorden, die man had vergoeding nodig. Ibn Ezra zegt, dit is eigenlijk niet het 7e gebod, gij zult geen overspel plegen. Dit is het 8e gebod. Die man is een dief. Hij heeft iets gestolen van die vader. Of zoals Ibn Ezra zegt, hij heeft het hart van die maagd gestolen, want hij heeft haar overgehaald om met hem naar bed te gaan. Er is nog een andere reden waarom dit belangrijk is. We komen ook in orthodox-christelijke kringen nogal vaak de gedachte tegen, nog steeds, dat seks een huwelijk constitueert. Dat wil zeggen, als een man en vrouw naar bed zijn geweest met elkaar, dan zijn ze voor God getrouwd, wordt beweerd. Waar dat op gebaseerd is, mag Joost weten, want de schrift spreekt nooit zo. De schrift zegt, alle seks buiten het huwelijk om is ontucht. Wat er gebeurd is, ze hebben ontucht gepleegd, maar ze zijn niet op een stiekeme manier getrouwd met elkaar. Trouwen gebeurt alleen op een daartoe geëigende wijze en dat gebeurt bij ons door de overheid. En hier zie je dan een heel treffend voorbeeld ervan dat dat zo is. Want als die man en die vrouw getrouwd waren door die geslachtsgemeenschap, dan zou die vader helemaal niet in de situatie zijn om tegen die man te zeggen, ik wil jou mijn dochter niet geven. He, want de situatie is dat die man naar die man toe gaat, die verleider gaat naar die vader toe en hij zegt, oké, ik wil wel met je dochter trouwen. En die man kan hele goede redenen hebben om te zeggen, maar dat wil ik helemaal niet. Je krijgt mijn dochter niet. Ik vind het heel erg wat je gedaan hebt, ik wil vergoeding, maar je krijgt mijn dochter niet. Dat zou niet kunnen als het werkelijk zo was dat voor God die man en die vrouw met elkaar getrouwd zouden zijn. Als vroeger een jongen met een meisje trouwde, als hij haar zwanger had gemaakt, dan was dat niet omdat ze voor God al getrouwd waren, maar dan was dat om die vrouw met dat kind niet aan haar lot over te laten in een tijd dat er nog geen sociale voorzieningen waren. Het was vooral een verplichting tegenover het kind en trouwens ook tegenover de vrouw, want wie zou anders nog met haar willen trouwen? Dat was de reden. Maar het was beslist niet zo dat ze eigenlijk voor God al getrouwd waren. Aan het einde hiervan, of althans in vers 18 tot 20, worden ook drie speciale zonden een beetje ertussendoor genoemd, die ik niet zo direct aan een van die 10 woorden kan koppelen. De zonde van toverij. Tovenaars mochten in Israël niet geduld worden, want zij staan in contact met de demonische wereld. Best toegestaan werd met de doodstraf bestraft en natuurlijk het brengen van afgodenoffers. We zullen zien dat dat elke keer naar voren komt. Het tweede woord uit de de 10 geboden, volgens de Joodse telling. Geen andere afgoden, geen afgodsbeelden. En tenslotte nog een heel bijzondere vorm van diefstal. Want het gaat nog steeds over het achtste woord, over diefstal. En een speciale vorm daarvan is uitbuiting. Wij weten dat natuurlijk ook. Diefstal heeft vele vormen. Diefstal is niet regelrecht alleen maar geld wegpakken bij een ander, maar ook bijvoorbeeld de ander onthouden waar die ander recht op heeft. God veronderstelt dat Israël goed is voor de vreemdelingen. We zullen straks zien hoe vaak dat dan niet voorkomt in de Torah. Heel belangrijk principe. En vooral ook voor de weduwen en de wezen. Ik zei al, het is een tijd zonder sociale voorzieningen. Dat wil zeggen, woekerrente is verboden. Een lastig punt, want men heeft daar heel vaak uit willen afleiden dat het vragen van rente verboden is. Was ook altijd een moeilijk punt onder de Joden. Die geld uitleenden tegen Europese vorsten en dat deden tegen hoge rente. Maar onder elkaar deden ze dat niet. Toen de islam opkwam, hetzelfde probleem. Mohammed verordende dat men geen rente mocht vragen, waardoor natuurlijk het bankwezen erg bemoeilijkt wordt. Vandaar dat er allerlei slimme foefjes zijn bedacht om geen rente te geven en toch geld te verdienen aan het geld. Maar je moet dat altijd in een bepaalde context zien. Hier gaat het vooral om het uitbuiten, woekerrente, profiteren van het feit dat een ander geld nodig heeft en daaraan proberen dik te verdienen. Of door panden aan te nemen. Het prachtige voorbeeld hiervan, als je iemand zijn mantel als pand neemt, en het is een arme man die geen plek heeft om te overnachten, dan moet hij in de nachtelijke kou onder die mantel kunnen slapen. Dus als je s'avonds nog dat geld nog niet terug hebt, ga je toch die mantel aan hem teruggeven. Want hij heeft die gewoon nodig voor de nacht. Over humaan gesproken. En vooral let ons op vers 23, waar zo mooi staat, God hoort hen. Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot mij om hulp roepen, zal ik hun roep zeker verhoren. Dat is nou weer zo'n element dat je in een gewone wetgeving van een gewoon land natuurlijk nooit zult aantreffen. Maar de Heere God zegt hier, als jullie niet goed zijn voor de vreemdelingen, de wezen, de weduwe, als ze roepen naar mij, ik zal het horen. En denk erom, ik zal je weten te vinden. God neemt het, en dat gebeurt heel vaak, God neemt het heel persoonlijk voor die kwetsbare groepen in de samenleving op. Er komen straks weer verkiezingen aan. Elk christelijk hart gaat uit naar een politieke partij die niet alleen maar met de mond, maar met daden het opneemt voor de kwetsbaren in de samenleving. Heel bijzonder, ook in vers 27 komt dat nog eens een keer naar voren. Wanneer hij tot mij om hulp roept, dat is weer die arme, zal het gebeuren dat ik het zal horen, want ik ben genadig. Dus niet alleen maar ik ben streng tegenover jou als jij die arme uitbuit, maar ik ben vol genade. Zo ga ik om met de kwetsbaren en zo wil ik dat mijn volk dat ook doet. Er zijn hier dan tenslotte nog drie speciale zonden aan het eind van dit hoofdstuk. De vorst of God vloeken. Het is zo gewoon geworden vandaag in de dag niet alleen maar om God te vloeken, maar ook lelijk en laatdunkend te spreken over de overheid. Ook dat is erg belangrijk. Met name de SGP vind ik daar altijd heel sterk in, ook al lijkt dat nog zo vreemd. Dat zij aan de ene kant voluit deelnemen aan de democratische systemen, dus accepteren dat we met meerderheid van stemmen uiteindelijk tot een regering komen. Maar zodra die regering er is, is dat op Romeinen 13 van toepassing. Het is de dienaresse Gods, het is de overheid die door God gegeven is en als zodanig moet die worden behandeld. En dat betekent dat je dus voorzichtig bent en bescheiden bent met kritiek. Zeker met ongegronde en wilde en lelijke kritiek, met scheldpartijen jegens de overheden, waar we ook als christenen ons nogal makkelijk aan kunnen bezondigen. Nogmaals, God heeft niet alleen maar grote genade jegens ons, maar hij heeft ook rechten. De eerste opbrengst is voor hem en dat betekent ook de eerste opbrengst van de moederschoot. De eerstgeborenen mag je God niet onthouden. Als God gezegd heeft dat we geen diefstal mogen plegen en dat we de armen en de weduwe, de wezen, de vreemdelingen het hunne niet mogen onthouden, dan staat er tenslotte, maar je mag God ook niet onthouden wat van hem is. Geef de keizer wat is keizer, zegt Yeshua, en geef God wat van God is. En dan, nou, soms is er niet altijd zo'n direct verband, dan staat er nog even, als je een verscheurd dier vindt in het veld, dan mag je dat dier niet eten. Gooi het maar voor je honden. Honden zijn in de Bijbel in het algemeen geen schoothondjes. Dat zijn de half wilde honden die als aasvreters buitengewoon geschikt zijn. Dat zijn de echte opruimers. Toen er nog geen vuilnisophaaldienst was, had je al wel honden. Die hebben we nog steeds, maar nu zijn het schoothonden. Maar je mag het niet eten, dat verscheurd. En wat heeft natuurlijk ook medisch geweldige betekenis. Een dier dat op een goede manier geslacht is, kun je veilig eten. Maar niet een dier dat gedood is, verscheurd is door een wild dier en zo in het veld ligt. En dan tenslotte aan het einde van dit hoofdstuk, dit heel algemene woord. En dat vinden we aan het begin van vers 31. U moet voor mij geheiligde mensen zijn. Als het u een beetje duizelt met al die afzonderlijke regels en juristen schijnen daarvan te houden. Dat is één reden waarom ik nooit rechten heb willen studeren. Al die wetten en geboden, hoe nuttig ze ook zijn, want wat zijn we niet ontzettend dankbaar dat we ze hebben. En dat we in een rechtsstaat leven. Maar als het u gaat duizelen met al die afzonderlijke regeltjes en wetjes en gebodjes, onthoud dan dit ene maar. We hadden vroeger, sommigen van jullie weten dat nog, jongerenweekenden. En ik deed dat met een andere broeder samen en die opende altijd en die zei hier in huis, dat was dan een of ander conferentieoord, hebben ze een heel lang reglement. Maar dat reglement hoef ik jullie niet voor te lezen, want als jullie gewoon doen, dan is er niks aan de hand. En dit is eigenlijk wat hier ook staat. Als je het nou moeilijk vindt om dit allemaal uit elkaar te houden en precies te doen, doe dan maar gewoon. En voor een christen betekent dat, en voor een jood betekende dat ook, dat betekent dat je als een heilig mens leeft. Als je je gewoon houdt aan die ene regel die we later in Leviticus zullen tegenkomen, waarbij de Heer de God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Wat zo mooi geciteerd wordt ook in 1 Petrus 1. Wees net als ik, zegt de Heer de God. Bij een heleboel van die geboden zou je niet kunnen voorstellen dat de Heer de God zulke dingen zou doen als die hier verboden worden. Zo vanzelfsprekend. Nou zegt de Heere God, jullie moeten net zo worden als ik. Je mag nooit zeggen, ja maar hij is God en wij zijn maar gewone mensen. Wees heilig, want ik ben heilig. En als je je als heilige mensen gedraagt, dan mag je een heleboel van die geboden vergeten. Want als je je daar gewoon aan houdt, gaan de dingen vanzelf. De Torah is aan de ene kant uitermate gecompliceerd met zijn vele details. Maar in de kern zo simpel. Yeshua heeft maar één gebod gegeven en dat is het liefdegebod. Als we alles echt zouden doen uit liefde tot God en uit liefde voor de naaste, heb je de details helemaal niet nodig. Die details zijn pas nodig op het moment dat we niet meer uitsluitend door de liefde gedreven worden. Wij gaan exact een kwartier pauzeren.